Welkom weer, broeders en zusters. Fijn dat we ook vanavond elkaar weer mogen ontmoeten. Fijn dat u gekomen bent, weer was ietsje gunstig. Maar u hebt het toch maar erop gewaagd, u ook, zuster Westra. Ik dacht, nou, maar eventjes proberen, ja. Je bent er. Wat zegt u? Ja, dat begrijp ik, ja. Hebben niet twee van die stokjes, want daar lopen ze tegenwoordig allemaal mee. Dat aanschaffen, dat is veel beter, ja. Zo mogelijk stil zijn voor Gods aangezicht. Onze hulp en onze verwachting is van Hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige. De eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook in dit avonduur te midden van deze vergadering. Amen. 7:22 Johan Heer gaan we zingen. Bij elkaar zegend vraag ik, ga u voor in gebed. Wil u danken, Vader, dat we andermaal naar u toe mogen komen als we aan deze plaats vergaderen. En wil u danken, Here, dat u klaarstaat om ons vanuit uw volheid te schenken. Wat is dat wonderbaar. Uw Heer Jezus hebt het zelf gezegd, ik ben gekomen opdat je het leven zal hebben en overvloed. En die overvloed wil je ook schenken in de samenkomst van de Uwe. We danken u dat we rond u, om u, Heere Jezus, ook vanavond mogen vergaderen. En dat u de lust in ons hart hebt gelegd om erdoor te komen, om hier naartoe te komen. En we bidden u, Heere, wilt u ons een zeer rijk gezegend uur schenken. Een uur waarin we uw stem zullen vernemen. Waarin we uw nodiging zullen beluisteren. Maar waar we ook hierin mogen horen wat de toekomst is van uw volk Israël. We danken u, Heere, dat uw woord altijd duidelijk is. En u spreekt niet tot ons in raadselen. Daar prijzen uw naam voor. Heere, wilt u een volle zegen aan ons schenken. En wilt u ons maar leiden. Dat is het wonderbaar, Heere God, dat we vergaderd zijn over de gehele aarde. En dat we verbonden zijn met al die gelovigen, die miljoenen gelovigen. Zij die gebogen hebben voor u. Het is één lichaam. En straks, als u komt, en we mochten daar vanmorgen over nadenken. Dan zal ook de wereld de eenheid en de schoonheid van de gemeente zien. Dat zien ze nu niet altijd, helaas. Maar dan zal het gebeuren. En ze zullen zich verbazen als ze dat mogen aanschouwen. Heren, we bidden u, wilt u door uw geest en door uw woord spreken. Nogmaals willen we een zegen vragen voor hen die hier niet kunnen zijn. Zieken en ouderen. We hebben vanmorgen enkele genoemd. We dragen ze aan u op. Kom hen tegemoet, Heren. Op een bijzondere wijze. En doe het en ervaren dat u hen niet verlaat en niet begeeft. Want u bent die God in Jezus Christus. Die God van alle genade. Halleluja. Amen. Vanmorgen vroeg dat meisje wat hier zat uit Glanenbrug. Dan ben ik de naam kwijt. Die was haar bijbeltje kwijt. En haar naam stond erin. En ze had dat gekregen, geloof ik, van haar ouders met de doop. Misschien dat u het per ongeluk hebt meegenomen naar huis. Zeg niet expres hoor. Per ongeluk. En de koster heeft het ook niet gevonden, dacht ik. Nee. Nou, ik heb haar beloofd. Ja, zei ze, ik ben er vanavond wel. Maar ik denk ook door het weer dat ze er niet doorheen durfde te komen vanuit Glanenbrug. Maar dan zijn we Glanenbruggers toch, hè? Ja. Wat zitten jullie te... Duitsland. Ja, dat is altijd erger, de sneeuw, die grens overkomt. Ja. We gaan Zijn naam is wonderbaar zingen. Uit Johan de Heer, dat zijn twee coupletten, ja. 911. is wonderbaar. En hem willen we groot maken ook vanavond, ook in ons lied. Heer God, u loven wij. Ietsje. We gaan vanavond een enkele tekst lezen uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 23, vers 37 tot en met 39. Woorden die de Heer Jezus uitsprak, en als we het verband zien met de andere evangeliën, sprak hij die uit op de Olijfberg. De Olijfberg is een bijzondere plaats in het land Israël. De Olijfberg heeft ook een bijzondere betekenis. De Olijfberg, daar bad de Heer Jezus. Want onderaan de Olijfberg, daar ligt de hof van Gethsemane. Op de Olijfberg heeft de Heer Jezus, toen hij ook deze woorden uitsprak, lees ook in het Lucas-evangelie, heeft hij geweend. Vanaf de Olijfberg voer de Heer Jezus ten hemel. En straks, als Israël verlost wordt, aan het eind van de tijd van de grote verdrukking, zal de Heer Jezus ook zijn voeten weer zetten op die Olijfberg. Dan komt hij terug om Israël te verlossen. En dan breekt het echte Pinksterfeest voor Israël aan. Israël beleeft eigenlijk nu al min of meer het Pasen. Want de opstanding van Israël zien we al met onze eigen ogen. Nee, Israël is nog niet tot bekering gekomen, dat komt straks. Maar het Pasen van Israël is al aangebroken. Sinds 1948 is dat aan de gang. De Jood trekt op naar Israël. Het dal van dorre doodsbeenderen, dat ontwaakt. Maar Israël gaat op naar het Pinksteren. En tussen Pasen en Pinksteren ligt nog een andere dag. Wat voor een dag? De hemelvaart. de hemelvaart van alle gelovigen. Straks gaan we Jezus tegemoet. En daar hebben we vanmorgen over gesproken. We zijn burgers van een rijk in de hemel. Wel, we gaan nu deze verzen lezen die de Heer Jezus uitsprak. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. Maar heb ge niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. En de Heere zegen ook straks de overdenking van zijn woord. Uit glorieklokken gaan we zingen dat mooie lied Ik dien een trouwe heiland. 140 glorieklokken. En we willen het zingen met geheel ons hart. En onder het zingen van dat lied gaat ook de portemonnee open, niet alleen je mond en je hart, maar ook de portemonnee open. En dan mogen we een gave afstaan voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En tegelijk daarachter is het ook voor het gebouwenfonds. Dan zit je niet meer met geld in je handen, dat is veel beter trouwens. Dus tweemaal, ja. Komt dat er zachtjes uit. Leeft die niet hard, dan komt het er ook uit. Ja, nou, tweede couplet, ja.
Thank you.
het is er. Het derde couplet nog. Oh, is, daar komt dat niet in. Dat is wel een derde couplet hoor. Zie je, dat heb je met dat spul allemaal. Lukt niet, nee. En je hebt dat boekje toch niet bij je nou. Want er staat een supplement. Goed, doen we met die twee coupletten. Gaan we dat koor nog een keer zingen? Ja, dat refrein. Ja, maar niet tegen. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente. Het onderwerp voor deze avond is tranen in en over Jeruzalem. Er is geen stad op te noemen op dit planeetje waar zoveel gehuild en zoveel geleden is als de stad Jeruzalem. U weet het wel, het is een stad die vele malen werd belegerd, veroverd ook, en waar de bevolking werd gedeporteerd. Vele veldslagen vonden plaats om in het bezit te komen van die stad, die wonderlijke stad Jeruzalem. In het jaar 70 stonden er rondom Jeruzalem duizenden kruisen opgericht buiten de muren. En er werden tienduizenden Joden vermoord door Titus en zijn leger. Wat heeft het Joodse volk geweend in en om Jeruzalem? De Jood in ballingschap heeft eeuwen wenend uitgeroepen: Jeruzalem, Jeruzalem! Hoe kan ik u vergeten? En u en ik, wij leven eigenlijk in een wonderlijke tijd. Want een groot deel van de wereldpolitiek draait om die stad Jeruzalem. Nu sinds 1967 Jeruzalem weer in Joodse handen is, is de hele wereld in beweging om die stad. Niet alleen de politieke wereld, maar ook de godsdienstige wereld. En we horen het gehuil ook nu telkens weer in Jeruzalem na de verschillende aanslagen van de neo-Filistijnen. Het geween van Rachel, waar de Bijbel over spreekt, dus het geween van Israël, horen we door de gehele Bijbel en de wereldgeschiedenis heen. En we weten dat de laatste wereldoorlog straks zal uitbreken in en om Jeruzalem. Daar gaat het om die stad van God, om de berg Sion. Die wereldoorlog zal uitbreken als Jeruzalem, de steen des aanstoots voor alle volken, die volken zal doen optrekken naar de stad Jeruzalem. Zacharia 12, vers 3. Waarom al die tranen? Waarom dat lijden om die ene stad? Wel, omdat de Heere God deze stad heeft uitverkoren. Het is Gods stad. Het is de stad van de grote koning die straks zal komen, koning Jezus. Daar in Jeruzalem heeft eens de tempel van de God van Abraham, Isaac en Jacob gestaan. Daar hebben de profeten gesproken, de mannen Gods. Daar heeft de Heer Jezus gewandeld, Gods zoon. Daar heeft hij gesproken. Daar is hij ook verworpen. Daar is hij gekruisigd en gedood. Daar stond hij ook op van tussen de doden. We hebben daarvan gezongen. Daar voer hij ten hemel vanaf de Olijfberg die bij Jeruzalem behoort. Wel, in die stad zal hij ook straks weerkomen. Daarom is alles in beroering. Hij zal weerkomen om de troon van David, zijn troon, in te nemen. En vanuit Jeruzalem zal hij deze planeet regeren in de rechtmatigheid. Zo leert ons de Bijbel. Dan zal hij alle tranen van Israël afwissen. Tranen in en om Jeruzalem. Ja, ook onze geliefde heiland heeft geweend om die stad. En toen heeft hij deze woorden uitgesproken. Geweend om die stad. En daar wil ik in het bijzonder bij stilstaan vanavond. Tranen om Jeruzalem. Als we een ogenblik stilstaan bij de woorden die we vanavond hebben gelezen vanuit Matteüs 23. Woorden die de Heer Jezus uitsprak op de Olijfberg. Woorden die we hebben gelezen. Dan worden we er stil van. Want het zijn woorden die ons spreken van de verwerping en het herstel van Jeruzalem. De verwerping en het herstel van Israël. Verschillende van u hebben wel op de Olijfberg gestaan. Er zijn vele plaatsen waar je kan staan en waar je de plaats kan zien waar de tempel toen heeft gestaan. Ik heb er 2 maal gestaan. En de eerste keer dat ik daar stond, dat was in 1969, toen stond ik bij een marmeren plaat waarop stond: hier stond Jezus toen hij weende over Jeruzalem. En als je op die plaats staat, vanaf die plaats zie je beneden Gethsemane en de beek Kidron. En daarachter Jeruzalem met het tempelplateau, waar toen nog die schitterende tempelgebouwen stonden, waar toen nog de altaar rookte, waar het bloed vloeide, de offers werden gebracht en de gebeden naar God opstegen. Moet je je voorstellen, geen morgen ging voorbij of er werd een bloedig offer gebracht, wat verzoening bracht over de zonde van die nacht. En geen avond ging voorbij of er werd een offer gebracht dat een verzoening vroeg voor de zonde van de dag. Reukwerk werd er ontstoken. Geen onbesneden Jood liep rond onder het volk. En de wet van God werd heel nauwkeurig gehouden en volbracht. En de farizeeërs en de schriftgeleerden hadden boven die wet nog eens 3000 wetjes erbij opgelegd. Nou, was dat volk niet recht? Was dat volk niet vroom? Ja, het leek wel zo, maar het was niet zo. Want op die plaats, op de Olijfberg, heeft de Heer Jezus niet gejuicht over de vroomheid van Israël, maar gehuild, geweend. En toen heeft hij deze woorden uitgesproken: Jeruzalem,
Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Was dit dan zo? Heeft Israël dat dan toegedaan? Ja, helaas een groot deel van hen wel. Leest u thuis maar eens Hebreeën 11. Dan komt u tegen. Ze hebben de dienstknechten, de profeten van God gemarteld en gehoond en gestenigd en zelfs in stukken gezaagd. En toch leefde men gewoon verder onder een vroom godsdienstig kleedje, zoals veel mensen ook nu. En ze maakten later nog mooie graftomben voor deze martelaars. Maar waarom hebben ze dat dan gedaan, vraagt u? Waarom hebben ze het gedaan? Wel, omdat een groot deel van Israël wel uiterlijke vroomheid wenste, maar men wenste dat woord van God, dat door middel van de profeten hen vermaande en waarschuwde, en de zonde aanwees, dat wensten ze niet. En daarom doodden we de stem. Weg ermee. We willen daar niet naar luisteren. Maar dan zult u zeggen, ja, dat zeg je niet zo gauw, maar dan denk je het. Ach, dat is toch een woord voor Israël en toch niet voor ons. Wij doden toch geen knechten van God? Nee, dat zei zo. Maar dan wil ik toch aan u vragen. Wat hebt u dan met hun boodschap gedaan? Die ze van Gods wegen hebben ontvangen en in de naam des Heren u brachten. Ik wil in alle ernst en ook in alle liefde vanavond aan u en ook aan jou vragen. Ben je daar nou op ingegaan? Of heb je Gods stem, Gods vermaning, Gods nodiging weggeduwd, gedood? Gemeente, God heeft meermalen tot ons gesproken. Hier in de gemeente. God heeft tot ons gesproken over het afleggen van bepaalde lievelingszonden in de dood van Christus. God heeft die plaats aangewezen, misschien in uw gezin of de zaak waar het niet deugde. Hebt u zich daarvan gereinigd? De Heer God heeft je duidelijk laten zien in de boodschap die gebracht werd, ook in de afgelopen jaren, dat je niet van twee walletjes kon eten. Je kan niet God dienen en je kan niet de wereld dienen. We kunnen de Here, of we willen de Here toch niet tot naijver wijken. De Here heeft u meermalen gewaarschuwd, misschien voor uw tong of voor uw jaloezie. De Heer heeft gewezen op de belofte die u aan hen hebt gedaan, maar nooit hebt ingelost. God heeft u vele malen laten zien dat we die reine, die onbevlekte wandel behoren te openbaren langs de smalle weg, de weg van het Lam. Moet ik doorgaan? Hebt u nou die stem gedood, weggeduwd of ben je erop ingegaan? Hebt u het aanvaard? Als ik zo hier en daar kom in de verschillende gemeenten hier in Nederland, en toch ja, door Gods genade veel mensen mag bereiken, dan bemerk ik toch telkens weer dat er maar een klein percentage op de boodschap ingaat. Nee, laten we maar niet naar een andere gemeente kijken, maar onszelf. Een groot deel van evangelisch Nederland is zo zelf voldaan geworden. Men weet het allemaal wel. En men heeft liever het gevoel dan het woord van God. Als ik dat zo bemerk, dan zou ik hen wat toe willen roepen. O doodgepreekt Nederland. Hoor de stem des Heren. Er zal voor u een dag komen waarop God je ter verantwoording zal roepen. En aan u zal vragen, wat heb je met mijn knechten die de boodschap brachten gedaan? Met die vraag zal de Heer God aankloppen aan alle kerken in Nederland. Ook die kerken die het allemaal zo goed weten en die gemeenten. En aan al die harten van mensen die het wel weten, maar nooit op de boodschap zijn ingegaan. En ze zullen ook vanavond hier wel aanwezig zijn. En dan kan het wel eens zijn dat hij tot sommigen zal zeggen, u, jij bent degene die de profeet, de dood, de entstenigde die ik tot u zond. Ten tweede, we luisteren verder naar dat woord van die wenende heiland op de Olijfberg. En dan staat er in vers 37b. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. Wat een wonderbaar licht wordt hier geworpen op Gods genadewerk in Jezus Christus. Aan Israël, toen en ook nu, maar ook aan de wereld. De Heer Jezus heeft hier niet rondgewandeld als een dictator, als een generaal of als een herder die zijn hond op ons afstuurt. Nee. De Heer Jezus, toen hij hier rondwandelde, was hij lerend en nodend, barmhartigheid bewijzend. Hij heeft wonderen gedaan, alleen met de bedoeling te vergaderen, bijeen te vergaderen, te verwarmen, te redden, te vertroetelen, zoals een hen dat doet met haar kuikens. God wilde, onthoud dat goed, God wilde en wil verwarmen. Te midden van deze koude wereld waarin we leven. God wil beschermen. God wil vertroosten. Te midden van het lijden. Wij één vergaderen. Wat betekent dat nou? Hoor, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Dat is dat bijeenvergadering. Kom, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Koop van mij goud dat in het vuur beproefd is. De goddelozen verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Adam, waar ben je? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Petrus, zoon van Johannes, heb je me echt lief meer dan deze? Kijk eens, dat is het bijeenvergaderen van God met Israël, met u en met jou. Want ook nu laat de Heer nog onder ons prediken, nodigen. Hij komt naar je toe met verrassingen. Dat doet de Heer. Hij is verrassend God. Hij komt naar je toe ook met teleurstellingen, met blijdschap, met smart, met een lach en een traan. En de bedoeling is alleen maar om u, om jou te vergaderen, bijeen te vergaderen, te beveiligen, te verwarmen, je te doen genieten. Kijk eens, wat werpt dat een wonderbaar licht op dat wat we ondervinden. En soms moeten ondervinden in het leven en moeten doormaken. U weet dat toch wel, die teleurstelling. En dat kruis. En onze zwakte en onze zorgen. En de rouw en dat ziekbed. En die operatie. Ga zo maar door. Nee, het is geen straf. Maar dikwijls, niet altijd, maar dikwijls behoort het bij de poging van Jezus om ons bijeen te vergaderen. opdat we maar dicht onder zijn vleugels schuilen. Want u en ik, we lopen zo makkelijk weg uit zijn handen. En nou hoop ik dat die laatste zin uit dit woord niet boven u of jouw leven geschreven zal staan. Ik heb je bijeen willen vergaderen als een hen haar kuikens en gij hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. Dat is ontzettend, hè? De Heer zegt, ik heb het op allerlei manieren geprobeerd. Maar je hebt het mij onmogelijk gemaakt om door je heen te werken. Je hebt me als het ware de pas afgesneden. Zo ging het met de Heer Jezus toen in Jeruzalem. Overal trad hij met liefde naar voren. Maar bijna overal botste hij tegen de onwil van de mens. En zo gaat het ook vaak met ons. De Heer Jezus heeft wel gewild. Maar u, jij en ik, wij willen het niet altijd. Oh ja, we zouden het wel willen natuurlijk. Naar ons gemaakt bestek. Passend in ons schema. En dan kunnen we allerlei vrome leuzen en bezwaren aandragen. Maar de Heer zegt, je hebt niet gewild. Ik kan niet geloven. Je hebt niet gewild. Ik kan me zomaar niet bekeren. Je hebt niet gewild. Ik kan het zomaar niet aannemen. Je hebt niet gewild. Ik kan niet breken met die lievelingszonde. Je hebt niet gewild. Ik kan niet van die verslaving afkomen. Je hebt niet gewild. Ik kan me zomaar niet laten dopen. Je hebt niet gewild. Ik kan die smalle weg, de weg van het lam, niet bewandelen. Je hebt niet gewild. Kijk eens, daarover weent Jezus. Over die lauwheid. Over die besluiteloosheid. Over dat soms eten van twee walletjes. Als hier onbekeerde in ons midden is, of een lauwe, besluiteloze christen, dan moet ik u zeggen, over u weent Jezus ook nu. Hij wil je alles geven, hoor. Maar gij hebt niet gewild. O, laat het toch niet zo ver komen dat hij tot u zal moeten zeggen, ga weg van mij. Ik heb geen contact met je gehad, dat staat er letterlijk. Ik ken je niet, staat in onze vertaling. Maar staat er, ik heb geen contact met je gehad, gij hebt niet gewild. Weet u, als zo onze houding is tegenover de nodigende handen van God in Christus Jezus, dan moet daar een oordeel op volgen. Dat kan niet uitblijven. Vers 38, daar leest u het. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. De oude vertaling zegt het iets beter. Uw huis wordt woest gelaten. Dat ziet natuurlijk in de eerste plaats, en dat slaat in de eerste plaats op de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel. 40 jaar later is dit gebeurd. Uw huis wordt woest gelaten. Niet één steen bleef op de andere stenen. Van al die prachtige tempelgebouwen bleef bijna helemaal niets over. Een volk dat zich niet door Jezus bijeen wilde laten vergaderen, werd toen verstrooid. En je huilt erbij. Over de gehele wereld. Gehaat, opgejaagd en vervolgd. Is dat niet een duidelijke verklaring en vervulling van het woord van de wenende heiland op de Olijfberg? Je huis wordt woest gelaten. Je hart krimpt in één als je daaraan denkt. God heeft dit niet gewild. Als Israël, weet je, aan spreken, in was gegaan op de boodschap ook na de tweede nodiging na Pinksteren, dan was het duizendjarig rijk al een feit geworden. En die pijn wordt nog dieper wanneer je met de ogen van de Heer Jezus deze wereld gaat bezien. Want dit woord van Jezus zal vervuld worden aan een ieder die hem afwijst. Ook bij zo'n mens wordt het huis woest gelaten. Zien we de bewijzen niet om ons heen? Kijk maar om je heen. Je hoeft niet zo ver te kijken. Wat zijn er veel harten woest geworden. Vol van doornen en distelen. Liefdeloosheid. Wetteloosheid en verkilling. Wat zijn er veel huwelijken tot een puinhoop geworden. En het is de orde van alle dag. Wat zijn er veel gezinnen woest geworden. Vader en moeder, ze doen er nog wel aan. Maar de kinderen willen er niks meer van weten. En wat is het in de maatschappij? Een woestenij geworden. Kilheid en tuchteloosheid en wetteloosheid. We bemerken het rondom ons heen. En wat is het in de tempel van de Here? En hier bedoel ik de gemeente mee, op vele plaatsen. Een woestenij geworden. Afval, bijbelkritiek, de zonde goed praten en de zonde tolereren, meeheulen en meehoereren met de wereld. Maar wat is het ook in vele tempels van kinderen Gods? Soms een woestenij geworden. Ja, we zijn wel behouden, we zijn wel verzegeld met de geest, maar van binnen is het een wanorde en chaos. We zijn niet meer vervuld met de geest. Bent u vervuld met de geest? Nee, ik vraag niet of u verzegeld bent met de geest, maar bent u vervuld met de geest? Oh, het zou goed zijn om nu het koor te zingen. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Zullen we het zingen? Ik ben bijna aan het eind gekomen hoor. We kunnen het zo wel zingen, hè? Dacht ik, ja. Want dan moeten jullie de muziek voor opzoeken. Heilige Geest van God. Wat is het in vele tempels van kinderen Gods een woestenij geworden. En wanneer we naar vanavond ons afvragen waar al die verwoesting in en om ons heen vandaan komt, dan horen we de Heere Jezus zeggen: ik heb je naar mij toe willen trekken, maar je hebt niet gewild. Daarom is het zo woest. Daarom is het zo eenzaam. Ten vijfde, bij die vloek van verwoesting hoort ook de vloek van eenzaamheid. Want er staat: zie je huis worden woest gelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegend hij die komt. Dat is de vloek van de eenzaamheid. Dat laatste vind ik nog erger dan het eerste. Jeruzalem is niet alleen verwoest, dat weten we. Maar ook verlaten. De tempel werd ook verwoest. Verwoest door de Romeinen en verlaten door Jezus. Ge zult me niet meer zien. Wanneer me de Heer Jezus de rug toekeert, dan keert hij uiteindelijk ook u de rug toe. En dan heet het niet meer Jezus van Nazareth gaat voorbij, Maar Jezus van Nazareth is voorbij. Nee, dat wil dan niet zeggen dat je direct sterft. Maar je raakt je blik op Jezus kwijt. Als je zo'n besluiteloze christen ook bent. Dan raak je je blik op Jezus kwijt. En dan vereenzaamt je hart. En dan heb je geen toevlucht meer in tijden van nood en gevaar en beroerdigheid. Geen vertrooster in dagen van smart. En geen helper in tijden waarin je levenshuis heen en weer geschud wordt. Dan zie je misschien nog wel je kerk of je kerkje. En je voorganger. Maar je ziet Jezus niet meer. Weet u dat dat kan komen over een mens persoonlijk. Maar dat kan ook komen, en ik heb het gezien hoor, over een gehele gemeente. Wanneer de heiland telkens weer komt en nodigt, maar telkens weer wordt teruggeduwd en teruggewezen. Dan kan er een tijd komen. En op verschillende plaatsen is het al zo. Dan is er wel een kerkenraad. En er is ook nog wel een dominee. Al kan die dan moeilijk betaald worden. En een prachtige liturgie. En mooie liederen. Soms slaat het op niets. Maar prachtige liederen. En er is een koor en een orgel. En ook een piano. En een bandje. Maar de Heer Jezus kan dan buiten de deur staan. Dan zegt de verhoogde Heer, je hebt wel de naam dat je leeft, maar je bent dood. Verwoesting en eenzaamheid. En nu ga ik het afsluiten, want het is niet uitzichtloos hoor. We hebben te doen met een God van alle genade. Een God die een plan heeft met Israël, met de wereld, met de gemeente en Gods plan gaat door. Een God van die vol is van barmhartigheid. Een God ook des geduld, zegt de oude vertaling. Luister, gij zult me niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Wordt de Heer Jezus weer welkom geheten? O halleluja, dan komt hij terug. En dat zal straks met Jeruzalem gebeuren. Ja, dat zal met geheel Israël gebeuren. Wanneer in de velden van Harmageddon de wereldlegers zich hebben samengetrokken om Israël te vernietigen. Het gaat er hard naartoe hoor. Dan zal de Heer Jezus verschijnen en zijn voeten zal hij zetten op de Olijfberg. Hij zal verschijnen met al de zijnen. Als de ruiter op een wit paard. Zo zegt onze boek Openbaring. Ja, je moet je niet voorstellen dat de Heer Jezus op een wit paard komt. Maar dat betekent, hij zal komen als de overwinnaar. En hij zal Israël verlossen. Op diezelfde berg waar hij eens schreide over Israël. Zal hij straks Israël weerzien. En dan zal Israël huilen. Het volk Israël. Zal wenen van berouw, maar ook van blijdschap. De tranen zullen vloeien. En de geest van God wordt dan over Israël uitgestort. En ik neem aan dat ook de Heer Jezus, want hij is ook een waarachtig mens, zal wenen van blijdschap. Als Israël dan zal roepen, gezegend! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Leest u het maar thuis in Zacharia 12 vers 10. Dan houdt de grote verwoesting en de eenzaamheid van Jeruzalem en Israël op. Omdat Jezus is teruggekeerd. De grote koning zal dan bij hem zijn. En zo gaat het ook met ieder mens die zijn eigen weg wilde gaan. Zodra je voor het eerst, of misschien opnieuw, je naar Jezus uitstrekt en je roept, kom toch hier Jezus, kom toch bij mij wonen. O, dan keert hij weer. En hij maakt een einde aan al je eenzaamheid. Aan al je verwoesting. Hij gaat herstellen. Dan wordt de breuk weer hersteld. En dan zijn Jezus' tranen gedroogd, omdat hij onze tranen kan drogen. En wat hij doet in ons hart en gaat doen, dat wil hij ook en zal hij ook doen in ons huwelijk. In ons gezin. Over de puinhopen heen zal hij spreken. Zie, het gaat alles op naar het nieuwe. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Kent u die heiland? Kunt u het met ons meezingen? Bent u Heer? Ben van u? Ik heb uw stem gehoord. Amen. Zullen we nog maar stil zijn? Broeder Lepping met ons danken. Gaan we dat zingen? Ik ben de uwe Heer. En als dat niets is, moet je niet gaan meezingen hoor. Dan mag je wel komen vanavond, maar niet zomaar gaan zingen van ik ben de uwe Heer als je het niet bent. Ja. In het, hoe heet dat bundeltje ook? Supplement.
Na de zegenbede willen we 400 uit Uw hand de Heer nog zingen. De dag door Uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt. We zingen daar alle vier coupletten van. Het zijn maar korte coupletten. Wil opstaan van onze zitplaats. Mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis. Dragende zijn zegen. Dat u de liefde van God onze Vader. De genade van de Heer Jezus Christus onze geliefde Heiland. En de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest. Met u zij, met u blijven, totdat onze Heiland komt. En het kan niet lang meer duren. En we mogen daar naar uitzien. En in ieder die hem verwacht, zeggen met mij, amen.